Hallo, dit is Alec van LifeQuest. Even een opmerking vooraf. Deze aflevering met Gerco Tempelman is opgenomen nog voor de coronacrisis. We spraken hem in een Amsterdams café, dus je hoort een hoop achtergrondgeluiden. Dat is niet optimaal, maar blijf bij ons, want dit gesprek is zeer de moeite waard. Veel luisterplezier.
Leuk dat je luistert naar LifeQuest. Iedere maand praten we over vragen en dilemma's. We putten uit bronnen van filosofie, theologie, kunst en psychologie. Wat kun je van grote denkers leren over de betekenis en bestemming van jouw leven? Maar ook, wat zeggen popcultuur, films en series hier eigenlijk over? Vandaag praten we met filosoof en theoloog Gerco Tempelman. Gerco, je was een gereformeerde jongen met een onwankelbaar geloof. Tot je theologie ging studeren in Amsterdam. Dus nu vragen we ons af, wie ben jij nu? En wat denk je over dingen? Maar vooral eerst, je woont in een leefgemeenschap.
Zo is het, ja.
Hoe kom je daar nou bij?
Ik woon daar nu bijna 5 jaar. En de reden was eigenlijk, ik heb een jaartje in New York gewoond. En daar ben ik in 1 jaar ontzettend veel nieuwe mensen tegengekomen. Van allerlei pluimage en sociale achtergrond en zo. En dat vond ik eigenlijk waanzinnig. Toen kwam ik terug naar Amsterdam. Toen had ik in Amsterdam al 1 jaar of 7 gewoond, denk ik. Dus ik had mijn netwerkje hier allemaal op orde en zo. En toen dacht ik, hoe kom je nou in deze stad, Amsterdam, hoe kom je nou in contact met mensen die anders zijn dan ik? In sociale kringen, zo gezegd. En wij woonden toen op een gegeven moment op de Dappermarkt. Een hele multiculturele buurt. En allerlei mensen komen daar op die markt hun boodschapjes doen. En wij woonden in een wit pand. Wat natuurlijk veel te duur was. Veel te klein ook. En we dachten, moet je ons nou eens kijken in onze witte ivoren toren hier zo. Dit is niet wat we willen. Ja, en toen dachten we, we moeten iets doen. En toen kwam het idee van een leefgemeenschap. En daar zijn we toen naar gaan kijken. En zo zijn we terechtgekomen bij Timon, Stichting Timon. Mm. En ons pand is deels opvang en deels permanente bewoning. En wat er opgevangen wordt, dat zijn vrouwen met kinderen die op straat komen te staan. En die komen overal vandaan. En wij doen al met elkaar ons best om een gezellig huis te hebben. Nou, dat betekent dat we 1 keer in de maand of 1 keer in de week eten we dan met elkaar elke maandagavond. Om de beurten kookt er iemand. En er komt natuurlijk van alles aan soorten mensen in het huis. En die koken van alles aan soorten eten. En dat is heel erg leuk en inspirerend. En,
hey, misschien is het goed om dan nu alvast een bruggetje te maken. Want ik hoor jou zo praten over community en over een soort van plek waar je betekenis geeft. Ja, dan moet ik toch onwillekeurig ook aan de kerk denken. En jij bent actief, begrijp ik, in de kerk voor atheïsten. En andere mensen stond er tussen haakjes achter. Mm-hmm. Heb jij daar ook dit soort momenten?
Even om op een rijtje te zetten. Ik heb dat, toen ik terugkwam uit Amerika, toen ben ik dat gestart inderdaad. Kerk voor atheïsten en agnosten en de rest, heette dat. Omdat ik gewoon benieuwd was wat er zou gebeuren als je kerkelijke dingen zou doen in een niet per se kerkelijke context. Hè, met niet per se kerkelijke mensen. Er zijn meer van dat soort initiatieven bekend. Hè, de Sunday Assembly uit Engeland overgewaaid. Ja. En het leek me interessant om te kijken wat daarop af zou komen. Dat heb ik 1 jaar gedaan. En dat is daarna ook nog een poosje doorgegaan. Maar toen is het ook weer mijn initiatief is toen afgelopen. Maar ik kwam daar veel mensen tegen die zeiden, kerk is natuurlijk eigenlijk best een goed idee. Wel een beetje om dezelfde reden ook als die we net noemden. Waar kom je nou vandaag de dag in stedelijke contexten nog mensen tegen die niet noodzakelijkerwijs automatisch in je netwerk zitten? Omdat het jouw collega's zijn of omdat je ze bij de studie hebt opgepikt. Ja. Waar kom je nou een groep tegen van mensen die echt op leeftijd en culturele achtergrond echt divers is? Ja, niet zoveel volgens mij zomaar. En de kerk staat een goede plek voor. Tel erbij op dat in kerken, als het goed gaat, zinnig wordt nagedacht over wat echt belangrijk is. Nou, dat is ook een groeiende behoefte natuurlijk voor veel mensen vandaag de dag. En dan moet je nog een klein drempeltje over. En dan ga je met elkaar een paar mooie dingen zingen. En iedereen weet dat dat hartstikke verbroederend en verbindend werkt. Ga daarna nog een lekkere kop koffie drinken. Heb je prima zondagochtend gehad. Fantastisch idee. Alleen, zeggen mensen dan, dat element God dat er dan bij zit, dat vind ik ingewikkeld. Daar kan ik eigenlijk niet zoveel mee. En sommige mensen zeiden ook van, ik heb het wel geprobeerd, maar het lukt eigenlijk niet. En dus springt dan iets als een kerkvaatheerste in het gat van die behoefte. En probeert dat dan te doen zonder God.
En jij komt uit Hardenberg, heb ik gelezen. Was daar ook? Was daar één kerk waar je naartoe ging en dat was het?
Nou, dat kwam al een stuk dichter in de buurt van een groep mensen die je inderdaad niet had uitgekozen. En die niet cultureel heel divers was, maar wel qua leeftijdsgroep natuurlijk. En dan had je toch wel de relatief strenge structuren waarin je, als je in wijk A woont, dat je dan ook naar kerk A gaat. Hè? En daar was op zich niks mis met kerk B, als ze ook maar vrijgemaakt waren. Maar ja, het was ook niet zo dat je dan, als je om 9 uur 's ochtends in de kerk moest zijn, omdat het schema dat zei, dan mocht je dus eigenlijk niet om 11 uur gaan, als dat even makkelijker uitkwam. Officieel hoorde je in je eigen gemeente en dat was puur omdat je in die wijk woonde. Nou, dat is een goed voorbeeld natuurlijk van een gemeenschap waarin inderdaad je niet uitkiest wie erbij in zit en dat het daar toch mee moet uithouden met z'n allen. Het zijn wel plekken die denk ik aan erosie onderhevig zijn, zo gezegd. Maar vroeger was dat wel echt het geval, ja. In ieder geval het ideaal en dat kwam er ook behoorlijk in de buurt. Ja.
Toen werd je gewaarschuwd van, nou, als je naar Amsterdam gaat, hè, en je gaat theologie studeren, dan raak je het Harderwijkse vrijgemaakt gereformeerde geloof in ieder geval kwijt.
Ja.
En jij dacht, nou, ja, dat gaat mij niet overkomen.
Nee, want ik zat hartstikke lekker in die omgeving. Hè?
En, het was niet dat je al dacht...
Nee, ik sprak daar gisteren nog met iemand over. Die zei van, ja, toen ik 16 was, dacht ik wel een beetje van, nou, misschien wordt de soep niet zo heet opgediend of gegeten als die weer opgediend en zo. Maar daar had ik eigenlijk geen last van. Ik dacht echt, wat we hier aan doen zijn, dat klopt gewoon.
Er is een contact met God mogelijk. Ik lees uit mijn Bijbel. Ja. Dat is ook iets persoonlijks voor mij. Ik bid en daardoor gebeurt er iets. Al die dingen zaten in jouw menu.
Absoluut. En ik vond ook dat, ja, dat klinkt u gek om te zeggen, maar ik vond ook dat we als vrijgemaakte kerk, hè, zei ik dat dan vroeger, dat we het scherpste zicht hadden op hoe dat het beste kon gebeuren. Omdat op veel vragen een prima helder antwoord was. En als je mij dan zo'n vraag zou stellen, dan kon ik je ook vertellen wat het antwoord was.
Ja, we drukten op de knop en dan rolde dat er zo uit. Ja, en het was ook nogal eigen gemaakt. Het was niet alleen maar een lesje.
Nee. Ik voelde dat echt. Hè. Dus toen iemand... Ja, en later kwam ik die opmerking nog wel vaker tegen. Hè. Theologie studeren is een soort recept voor geloofsverlies. Nou, en dat is... Niet iedereen zou dat zo duidelijk zeggen. Maar ik weet nog dat er iemand dat tegen me zei. En ik was daar geïrriteerd van. En ook wel verbaasd. Want ik dacht... Als jij gelooft dat dit waar is, hoe kun je dat dan zeggen? Weet je wel? En dat zei ik dus ook tegen mezelf. Als jij gelooft dat dit waar is, dan... Kijk, ik dacht ook bij mezelf, ik moet wel even... Ik bedoel, het gaat niet vanzelf misschien. Ja, dus ik had me voorgenomen om overdag dan met theologiestudie bezig te zijn. En dan met een theologische bril op in mijn Bijbeltje te bladeren. Maar zei ik tegen mezelf, er bestaat ook nog iets als persoonlijk geloof. Dus dan moet ik s'avonds nog een keer in mijn Bijbeltje bladeren, maar dan met een andere bril op. Dat heb ik ook gedaan het eerste jaar. Maar ze hadden wel gelijk.
Ja. Wat gebeurt er dan als al die dingen niet meer zo zeker lijken? Want het is eigenlijk ook een soort systeem bijna. Een soort geloofssysteem van waar die waarheden zijn geordend. Dus daar heb je in principe God niet eens bij nodig om dat in stand te houden. Hè? Want je hebt een gemeenschap en een systeem en een aantal waarheden. En dan kom je ergens in een hele andere omgeving.
Ja.
Waar je net al iets van beschreef van hoe je woonde. En dan gaan ze daar... zitten zagen en zeggen, ja, maar dit staat er niet. En kijk eens daar. En dat klonk toen zo. En wat zo'n studie doet. En dan toen stortte het als een kaarthuis.
Ja.
Ja. Ja, ging het zo snel?
Het ging sneller dan ik had voor mogelijk had gehouden. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment... Dat is dan een vak wat ook wel dat effect heeft op mensen. Maar dat is dan de theologie van het Nieuw Testament. Ging volgen. En de docent die zei, we doen een hele leuke oefening. Het is bijna kerst. Schrijf nou eens even op. Schrijf even zelf het kerstverhaal op. En ga dan vervolgens kijken waar dat eigenlijk staat in de Bijbel. He, dus in die evangelie. Met deze Marcus Lucas. En dat gingen we doen. En dan blijkt dus al dat jouw kerstverhaal... lang niet alle elementen daarvan uit de Bijbel stammen. Vervolgens ging het te hebben over de tijds... lijn van Jezus, hè, de genealogie. Dus hoe zeg dat?
Ja, zijn voorouders beschrijving.
Nou, er zijn twee van dat soort beschrijvingen in de Bijbel. Eén in Matthäus en één in Lucas. En die docent zei, we gaan ze naast elkaar leggen en kijken of ze overeenkomen. Nou, dan blijkt dus dat de opa van Jezus in twee verschillende Bijbelboeken iemand anders is. Of in ieder geval een andere naam heeft.
Ja, ja, ja.
En die lijnen komen deels overeen en deels zijn ze echt anders. En ik zat in dat college en ik dacht, hoe kan het toch? Hè? Ik had jarenlang persoonlijke Bijbelstudie gedaan. Ik vond het allemaal hartstikke interessant om me te verdiepen in die Bijbel. En dit zou een hele logische vraag voor me zijn geweest om eens te stellen. Wat gebeurt er als ik die tijdlijnen naast elkaar leg? Maar ik realiseerde me dat ik dat type vragen, dat ik die niet in mijn arsenaal had, in mijn opvoeding. En ik dacht, hoe kan het dat ik me dat nooit heb afgevraagd? Waarom, hè, of je die op de een of andere manier kunt vergelijken?
Dus je gelooft eigenlijk onberedeneerd. Vanuit, dit wordt hier voor waar gehouden door iedereen. Ja. En daar pas ik ook in.
Ja.
En dan hoef je niet te controleren, want dat is wel oké. Okay.
Ja.
Maar
ja.
Het is lastig gewoon ook buiten je scope, zeg maar, van jouw waarheidskader, zeg maar. Van dat is misschien ook een soort van irrelevant of zo.
Ja, dus dat eventjes er is een onderzoek geweest van de Barna-groep. Ik weet niet of je die toevallig kent, maar die hadden dan in 22 landen onderzocht van mensen met zo'n soort achtergrond zoals jij, die dus uit een christelijke achtergrond komen, die mee hebben gedaan met jeugdbewegingen, en dan in de leeftijd van 19 tot 29. En dat 60% van hun noemt zich in die fase die daarna komt geen christen meer. Of kan niet meer aansluiten vinden bij een kerk of geloofsgemeenschap.
Ja.
Dat is in 22 landen. Nederland zat er niet eens bij.
Nederland zat er niet bij.
En dan denk je van, hoe kan het nou dat iets wat dan heel plausibel is en heel doorleeft en ook echt, laten we zeggen dat is niet gefaked, en opeens past het niet meer?
Had dat ook te maken met de verandering van je omgeving dus? Dat je dan, ja, het is logisch dat je andere vragen gaat stellen.
Zeker, ja. Kijk, en weet je, met terugwerkende kracht, die theologiestudie was misschien nog niet eens datgene wat het meeste impact, zeg maar, de theorie als zodanig is natuurlijk niet per se het meest veranderende. Maar als wel het feit dat er echt fantastisch inspirerende mensen zijn die er heel serieus mee bezig zijn. En in volle overtuiging dingen kunnen roepen die vroeger niet oké waren. Hè? Bijvoorbeeldje, ik zat op de vrijgemaakte middelbare school. En dan ging het over de Bijbel. Dat de Bijbel betrouwbaar is. En dan kwam Nico Terlinde voorbij. En Nico Terlinde die beweerde natuurlijk dat niet zo was. Ja, hè? Ja. Dus die zei van nee, dat zijn allemaal verhalen die metaforisch zijn bedoeld enzovoort. En daar gingen wij dus met de hele klas een brief schrijven. Iedereen individueel aan Nico Terlinde. Om hem te uit te leggen dat hij het echt bij het verkeerde eind had. Hmm. Nou, dat deden we dan braaf en zo. Maar die stopten we dan niet uit de bus. Maar die brief hadden we allemaal wel geschreven.
Maar je had nog nooit iets gelezen van hem?
Ja, wel. In de module stonden natuurlijk ook wat teksten van hem. Maar die werden dan helemaal, die waren natuurlijk ingekaderd in dat onderwijs. Weet je wel? En we dachten allemaal, ja, inderdaad. En daarna, ik heb de man nooit ontmoet. Maar daarna ben ik natuurlijk mensen tegengekomen die natuurlijk in hun ziel geraakt waren. Door de manier waarop hij die Bijbel weer wist te actualiseren.
Ja, tot leven wist te brengen.
Ja, en de confrontatie met dat soort mensen. Die heel normaal, heel soms ook heel wijs en goed waren.
Er waren mensen die hielden ook van dat verhaal. En die gingen daar zich in begeven.
En dat daar ga je dan toch echt wel een beetje van denken. Van ja, goh, ik heb wel een beetje, ik heb ook wel een beetje zwart-wit gezien of zo.
En dan is het natuurlijk echt wel bedreigend. Want je bent wel, ik heb dat boekje Ongeneeslijk Religieus gelezen van jou. Ongeneeslijk religieus, als je het wil. Het is nog steeds te koop. Maar dat is ook wel een behoorlijk rationeel boek.
Ja.
Je bent wel echt een. Ja. Wat ik dan van de vrijgemaakt mensen die je kent, denk ik, dat zijn echt mensen die geloven in hun hoofd.
Ja.
En als ze dan het niet meer klopt, dan moeten ze eigenlijk weer een nieuwe, ander kloppend iets vinden. Want anders, dat is gewoon hun taal.
Ja.
Klopt dat?
Jazeker.
Ik ben trouwens best, vind ik behoorlijk goed in geslaagd. Het is een heel interessant boek. Maar ik zie je steeds schemaatjes maken. Denk, grappig. Je probeert een soort overzicht te creëren, zodat je niet wordt overspoeld door de chaos van gedacht. Is dat zo?
Ja, dat is ook een beetje zo. Ja.
En wat is er dan in dat boek eigenlijk gebeurd dat je denkt, oké, de God van mijn jeugd die is eigenlijk dood gegaan. Of het geloof van mijn jeugd is eigenlijk gestopt. Dat heb ik niet meer. Ik kan niet zeggen, nog een beetje, dat is weg. Maar daar stopt het niet.
Nee.
Dat is wel apart.
Een van de redenen Een van de redenen om het niet te willen loslaten, of niet een punt te zetten achter het verlies van dat godsbeeld, hè, en het afsterven van die god, zo gezegd, was dat ik dacht, ik zou het ook te makkelijk vinden om... Ik ging dat reconstrueren. Ik dacht, vroeger geloofde ik wat iedereen om me heen geloofde. En ik kon het type vragen die daar serieuze bedreigingen voor waren, of serieuze vragen aanstelden, kwamen niet in me op. Omdat dat bij niemand opkwam in die omgeving. Ja. Toen kwam ik in een andere omgeving en toen brokkelde dat af, zeg maar. Maar ja, dat zat ik ook weer... Eigenlijk, ik zou helemaal niet zijn veranderd als ik dan in mijn nieuwe omgeving, als een vis in een nieuwe kom, zeg maar.
Ja, dit is nu allemaal...
Dat dan maar allemaal zo omarmen. Ja, toen dacht ik een beetje, wacht even mensen, ik probeer ook nog zelf iets van te vinden. En er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van mensen die zeggen, vroeger was ik heel streng gelovig, toen kwam ik in de stad, wat voor studie dan ook, en toen heb ik het allemaal losgelaten.
Ja, zeker.
En dat, ik vond het op een bepaalde manier te makkelijk. En tegelijk dacht ik, ja, het is ook te veel onderdeel van wie ik ben. Mijn christelijke achtergrond.
Dus het was niet dat je daar een hak hebt gezet. Zeg van, nou, ik wil nu ook niet meer daarmee geassocieerd worden.
Nee, ik heb er wel fases van gehad. En op een gegeven moment dacht ik, dat volgens mij word ik daar niet een mooie mens van. Zo. Volgens mij ben ik voor mezelf in ieder geval interessanter als ik kijk of ik er nog iets mee kan. En ik merk ook dat daar heel veel energie voor me zit. Heb je nog iets aan het christelijk verhaal in de postmoderne tijd? In een tijd waarin er allerlei nieuwe vragen zijn gerezen. En is het christelijk verhaal daar echt helemaal
uitgepraat,
inderdaad?
Ja.
Nou, wel de versie die ik heb geleerd vroeger. Daar ben ik eigenlijk vrij uitgesproken over. Dat vind ik niet relevant. Ik vind het niet actueel. Ik vind het ook niet
Dat is geen goed nieuws, zoals het vaak wordt.
Geen goed nieuws.
Geloof, nee. Als goed nieuws. Dat is...
Nee. Maar het gaat me te snel om te zeggen, en daarmee is het hele christendom uitgepraat.
Ja.
En ik merk dat er veel meer energie bij me zit om te kijken van, nou, wat voor versies heb je dan nog wel? En jij zegt, het is een cognitief verhaal nog steeds. En ik denk dat klopt, ja. Dat is ook wel...
Maar dat is ook gewoon, dat past ook bij jou.
Ja.
En je vindt ook, ik wil niet zomaar zonder reden geloven. Want dan wordt het iets... je hebt wel mensen die gaan naar de mystiek.
Ja.
Of naar de gemeente. Nou ja, jij noemde toen een rijtje van Anthony Wright. Ik zeg, nou ja, in ieder geval... Maar oh, nou wordt het net een overhoring, of je nog weet. Ja, weet je, je rijdt je nog.
Nee,
je had toch met je telefoon.
Nee, maar je hebt... je zet me wel voor het blok, Michiel.
Sorry, ja. Hij moet af en toe ook wel doen, hè?
Ja, nee, klopt. Nee, maar Anthony Wright... natuurlijk
kunnen de laatste wel ook nog opeten.
Uit Engeland, die zegt in zijn boek Simply Christian van, er zijn een soort van echo's die verwijzen naar een verhaal, zeg maar, wat we eigenlijk zijn kwijtgeraakt. Maar iedereen haakt meteen aan als je het over deze thema's hebt. En dan,
via speakers heeft hij dan toch?
Ja, hij noemt het. Hij heeft verschillende woorden voor. Maar wat ik dus wel boeiend vind, is dat hij dat die dingen een soort van, het zijn universele thema's, zeg maar, die op een of andere manier heel erg inhaken op ons menselijk bestaan, zonder dat ze heel expliciet meteen religieus zijn, zeg maar. Dus hij noemt dan justice, rechtvaardigheid. Kijk, daar ga je. Schoonheid, esthetiek, zeg maar. Relaties en spiritualiteit.
Ah, ja.
En het zijn thema's, wat mij betreft, die, die een soort hinwijs zijn naar iets wat groter is dan wij. En ja, voor hem en ook voor mij is dat God. Die gaan veel verder dan een beredeneerd geloof, zeg maar. Dus een van de dingen wat ik altijd heel mooi vond, is dat hij zegt, bij relaties, van, we verlangen zo naar heelheid in relaties en toch lukt het ons niet. Maar er zit wel een soort van, ja, jij noemt die boek natuurlijk ook verlangen. Er zit een soort verlangen in naar herstelde relaties, naar harmonieuze relaties. En hij legt dan de link naar God, zeg maar.
Ja.
Ik kan het niet zo goed reproduceren.
Maar ik vind dat jullie heel goed in slaap.
Ja.
Maar het is in elk geval een afslag denken over God, die minder gaat over een soort van systeemgeloof, zeg maar.
Ja. Ja.
Maar dan kan je wel zeggen, wat heeft het jou opgeleverd om dan zo erop door te denken van, oké, het lijkt allemaal kapot te zijn. Het is bijna een beetje, doet me een beetje denken aan die superheldenfilms, waar dan uiteindelijk je verliest alles en alles lijkt te weerspreken en alles is plat. En dan krijg je altijd in het verhaal, hè, de hero's journey, dat moment van, is er toch nog een kleine iets wat er onder het puin begint te bewegen? Is er nog een mogelijkheid, misschien dan pas, van opstanding van iets wat er nog niet daarvoor was, waardoor die held of wat dan ook voor personage opeens geloofwaardig wordt weer in die wereld?
Ja, ja.
Is er zoiets, heb je zoiets ontdekt of ben je dat aan het zoeken?
Nou, ik ben het in ieder geval aan het zoeken. En ik heb het ook wel een beetje ontdekt, denk ik. Want inderdaad, superhelden. Maar het is natuurlijk eigenlijk ook een Nieuw Testamentisch verhaal, zou je kunnen zeggen. Inderdaad, ja. Het is Pasen in een notendop. Ik heb zelf wel ervaren dat het loslaten van alles wat ik had aan geloof, dat eigenlijk vooral positieve dingen opleverde. En ik denk ook wel vaak, ik kan al iets meer woorden aangeven zo, maar ik denk ook wel vaak dat veel mensen niet verder komen omdat ze eigenlijk te weinig loslaten.
Dus als je dan toch een crisis is, zeg maar, dan durft er dan doorheen te werken. Hè? Dus ga moedig voorwaarts en niet half.
Nou dat, maar ook durf er doorheen te werken. Durf het ook als een crisis te zien en durf dan ook gewoon op tijd iets af te sluiten of zo. Ik ben betrokken bij Stroom Amsterdam. En dat is een kerkelijke gemeenschap. En daar doe ik regelmatig een verhaal. En ik heb ook wel eens, vooral met Pasen, zeg ik dan, soms zeg ik tegen mensen, weet je, het verhaal van Jezus, zou je juist in de postmoderne tijd wat mee moeten. Dan zeg ik dat tegen mezelf. Maar ik zeg ook vaak tegen mensen, misschien moet jij nog eens overwegen of je er vandaag niet gewoon een punt achter moet zetten. Want ik geloof op de een of andere manier dat voor veel mensen spiritueler is dan proberen het een beetje vast te houden. En dat is dus inderdaad ook een soort van paasboodschap. Maar ik denk dat je hem zo strak kunt doorvertalen ook naar geloof vandaag de dag.
Dat je je eigen geloof en je vooronderstellingen en wat je denkt over God, als dat dus niet meer werkt, dat je dat dan eigenlijk ook moet laten sterven.
Ja. Ten graven moet dragen.
Ja.
En dan waarom denk je eventjes nog dat veel mensen dat niet doen? Dus ik noemde even over die Barna-groep, waar dan 60% niet meer de weg terugvindt. En sommigen stoppen ermee, maar ze blijven dan soms nog wel een beetje nostalgisch verbonden. Half, ja, ik ga nog wel dan met bepaalde tijden. En het is helemaal niet dat ik niet meer niks geloof. En die blijven in zo'n hybride toestand zitten.
Ja. Ja.
En jouw tip is eigenlijk aan, als je dat ook hebt, maak het dood.
Kijk eens wat er gebeurt als je het helemaal loslaat. Ja. Ja. Nou ja, ik weet niet. Ik vind het lastig om te zeggen of veel mensen dit hebben of doen. Maar ik hou er wel serieus rekening mee. En in ieder geval was in mijn geval, ik zat een beetje te struggelen met mijn theologiestudie en allerlei andere dingen. En ik dacht, ja, wat geloof ik nou wel of niet? Wil ik er iets mee of niet? Hmm. En op een zeker moment realiseerde ik me dat wat me dwars zat, dat eigenlijk een idee was wat op een of andere manier met mijn gereformeerde paplepel werd ingegoten. En dat is dat je echt over heel veel dingen heel veel vragen mag stellen. En dat je over heel veel dingen mag twijfelen. En dat het helemaal niet erg is om nieuwsgierig te zijn, dingen uit te zoeken. Maar dat er één ding is wat je in je leven niet moet wagen. En dat is dat je ook voor een korte periode dat je uiteindelijk je geloof echt uitzet. Dat is gewoon het enige wat je eigenlijk niet moet doen. En dit klinkt heel infantiel, maar dat zat echt een beetje in mijn systeem. En vaak herkennen mensen dat. Want stel je voor dat jij net, het is maandag, dat je net voor de maandag hebt besloten dat je het even allemaal niet gelooft vandaag. Hè? En dan komt Jezus terug. Ja, kijk om zich heen wie er nog gelooft. Dan vis je dus. Kom je onder een vrachtwagen. Dan vis je dus achter het net.
Ja. Nou, vind ik het een ijzersterk argument.
Ja. Ja. Nee, maar ja, en dat heb ik dus.
Oké, een soort levensverzekeringachtig. Ja. Je weet het maar nooit.
En ik heb dat dus eigenlijk, misschien niet expliciet, maar impliciet heb ik dat mijn leven lang geloofd.
Okay.
En toen ik me dat realiseerde, toen dacht ik, dat is een absurd idee. Dat vind ik echt een absurd idee. En toen ik dat had gedacht, dat het een absurd idee was, toen dacht ik, nu ben ik het kwijt. En vanaf dat moment viel er heel veel last van me af. En dat is een ervaring die ik ook bij andere mensen later tegenkwam. Ik heb ooit een interviewserie gedaan van mensen die de kerk hadden verlaten. En dan zei ik tegen hen, vertel me even iets hoe dat gegaan is. En beantwoord daarna deze vraag. Wat nou als je nog één kerkdienst mocht organiseren? Hoe zou dat er dan uitzien? Weet je, gewoon een soort om er een punt achter te zetten. Hè. We mooie herinneringen aan misschien.
Een rouwdienst eigenlijk bijna.
Ja, of rouw of gewoon een feest. Hè. Dat kan ook. Ja. Want het was top en nu is het klaar.
Ja.
Hoe zou dat er dan uitzien? Nou, fantastisch mooie verhalen. Maar in de eerste beantwoording van die vraag ging dan ook over van, nou, hoe is het nou bij jou gelopen precies? Hoe ben je het nou kwijtgeraakt? En ik kan me nog twee keer herinneren dat ik met mensen sprak die spraken over het moment dat ze bedachten, ik geloof dit echt niet meer. Beetje mijn ervaring met geloof kwijtraak. Dat mensen daarover praten alsof het een bekeringservaring was. He, dus dat ze zeiden, en ik liep op een vakantie in België door een fantastisch mooi natuurpark. En ik zei tegen mezelf, ik geloof het niet meer. En op het moment dat ik het zei, toen hoorde ik de vogels fluiten. En ik zag de bloemen in bloei staan. En de lucht klaarde op in mijn gemoed. En ik stond weer helemaal op. Ik ademde de lucht weer in. En ik was gewoon bevrijd eigenlijk. Hmm. En een ander verhaal van twee gasten die ook jarenlang gestrukkeld en gepraat. En Bijbel gelezen en gebeden hadden. En met z'n tweeën op reis waren. En op een avond in het kampvuur staarden. En elkaar aankeken. En in een onbedaardelijk lachen uitbrachten, barsten. En wat ze gewoon de rest van de avond hebben volgehouden. Hmm. Over alle dingen waar ze zo hard aan gewerkt hadden de afgelopen tijd. En alles wat ze echt geloofden. En ja, gewoon die bevrijdende lach.
Het hoeft niet meer.
Het hoeft niet meer. En dat is, ja, weet je, dat vind ik, volgens mij is dat heel spiritueel. En ik geloof echt in alle oprechtheid dat voor veel mensen een ingrediënt kan zijn om echt weer eens wat nieuws te gaan terugvinden.
Dus je moet je eigenlijk blijven laten leiden door wat je echt gelooft. En ook als dat betekent dat je dus iets moet afsluiten of echt moet stoppen.
Ja.
Dan moet je die weg ook uitlopen.
Ja.
Maar hoe werkt dat nou? Want je noemde dat een paar minuten geleden. Zei je van, ik ga mijn geloof uitzetten. Wat doe je dan? Hoe ziet dat er dan uit? En kun je het dan ook weer aanzetten, zeg maar? Waar... Het voelt een beetje als een soort van gedachte-experiment of zo. Of,
Ja, ik snap dat je dat zegt. En dat vind ik wel een moeilijke vraag. Omdat er is een onderscheid tussen wat jij net zegt. Hè? Dus omarmen wat je al echt gelooft, zeg maar. Ik denk dat er veel mensen zijn die in principe al weten dat ze niet echt meer geloven. Maar dat idee dus niet omarmen. In dat geval heb je dus te maken met soort van twee niveaus waarop je aan het nadenken bent. Dus enerzijds je gevoel dat zegt ik geloof dit niet. En anderzijds de niet-cognitieve omarming daarvan. Maar goed, op het moment dat ik dit zeg, realiseer ik me dat het wel abstract klinkt. Hoe werkt zoiets? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. En bij mij overkwam het ook meer als
realisatie of zo dan?
Ja, dat was. Ik bedoel, ik had het er niet uitgedacht of zo. Dus ik weet ook niet zeker of je dat zomaar door een keuze kunt oproepen. Dat
nee,
weet ik niet of dat
niet,
zo is.
Niet alleen maar een wilsbesluit.
Ja, maar ik denk wel eens een beetje... Ik zat te denken, bij Stroom hebben we ook wel eens voor de 40 dagen tijd, hè, met Pasen, hebben we een programma gedaan van Peter Rollins. Dat is een fascinerende denker die ik ook in mijn boek veel gebruik. Die zegt, weet je wat je moet doen met 40 dagen? De echte vaste tijd is dat je gewoon 40 dagen lang de beste atheïsten uit de geschiedenis leest. En dat gewoon eens even aan je laten vreten, weet je wel. Dan heb je eigenlijk een soort rituele vorm om dat te kunnen doen. En dat is ook eigenlijk heel erg Pasen. Dus heel erg christelijke boodschap. Dat je dat gewoon durft. Mm-hmm. En helemaal binnen laat komen. Kijken of je dat helemaal kunt omarmen. En dan misschien ook nog durven geloven op zaterdag, weet je, op stille zaterdag, dat het Pasen wordt. En dat als God er is en zo, dat hij bestaat. En veel mensen zeggen dat te geloven. Dat hij zich dan ook wel weer meldt. Want dat is hoe hij werkt. Zo. Dat vind ik dus tegelijk een heel christelijk idee en een heel menselijk idee. Iets waar ik zelf dus heel veel aan heb gehad.
Zou het ook niet zo kunnen zijn dat je zegt van, als je bijvoorbeeld het begin van de Bijbel leest, het is voor mensen die nu niet veel met de Bijbel hebben, ga maar even iets anders doen. Genesis bijvoorbeeld, dat eigenlijk presenteert het de wereld als een wereld die bestaat uit natuur. En waar de goden eigenlijk uit verdreven zijn. Om de zin uit te gaan, de zon is gewoon een lamp, dat is geen god. En die dieren, daar zit ik niet in. Ik kom af en toe langs. Dan God kwam af en toe langs, maar hij was niet verpletterend aanwezig. Dus zou niet de grootste fan van de vernietiging van de religie God zelf kunnen zijn? Die zegt, ik maak gewoon al die religieuze dingen en de systemen en de ideologieën, die moeten gewoon weg, want die ontnemen eigenlijk het zicht op waar het om gaat.
Ja, Nou, dat is een heel, heel diep theologisch punt. En dat is een theologisch punt wat ik inderdaad in mijn boek ook wel een beetje verken. Inderdaad, het klopt denk ik wel een beetje dat die God van de Joden en Christenen is natuurlijk wel een God die er een handje van heeft om zich aan definities te onttrekken of zo. Hè? Dus de na heeft al een naam, maar die mag je eigenlijk niet uitspreken. Anders ga je dood en zo. En dus weet ook eigenlijk niemand meer hoe die heet, want dat is iedereen dan collectief vergeten. Je mag ook geen voorstelling van hem maken op een bepaalde manier. In ieder geval geen beeld. Want dat, wat je ook maakt, dat doet hem natuurlijk altijd tekort op een of andere manier. Het is een God die nooit is zoals je verwacht dat hij is. Hè? Want de profeet Elia stond dan op hem te wachten. En hij dacht dat hij in vuurwerk en zo zou komen. Maar dat was natuurlijk niet zo. Want hij kwam in een briesje enzovoort. Ja, en je zou op die manier natuurlijk ook kunnen kijken naar het ultieme christelijke verhaal. Van allerlei Joden die in de eerste eeuw rondlopen en verwachten dat de Messias A, B en C gaat doen. En dat er dan een figuur langskomt die heel hard roept dat hij de Messias is. En natuurlijk in alle opzichten daar op geen enkele manier aan voldoet.
Job de scriptie geklopte van geen meter.
Nee, dat was niet waar ze op zaten te wachten.
Nee. En uiteindelijk sterft hij, zoals alle andere Messiassen stierven, namelijk aan een kruis.
Aan een kruis houdt. En dus zegt iedereen tegen hem, joh, interessante Messias ben jij dan, weet je wel, zo. En Pieter Rollins vertelt het dan heel mooi. Hè? Stel je nou voor dat je een vrome Jood bent. En het Matthäus verhaal is waar. Je vrome Jood bent. Je hebt niet zoveel met die Jezus. Want inderdaad voldoet hij niet aan de beschrijving. En je staat in de tempel. Op het moment dat Jezus aan het kruis hangt. Het is Goede Vrijdag zo gezegd. En je staat in die tempel. En je kijkt vol ontzag naar het grote voorhangsel. Dat dan voor het Allerheiligste, de Heiligen, hangt. Want geloof je dan misschien wel daarachter. Dat is zeg maar de heiligste plek ter wereld. Hè? Dat is de troon van God. En je staat in die tempel en als Matthäus gelijk heeft, dan sterft Jezus en dan beeft de aarde. En dan schudt dat enorme doek dus in tweeën. En je stond daar toch al vol ontzag naar te kijken zo. En dan opeens tot je ontzetting zie je dat doek scheurt van boven naar beneden. En iets wat je natuurlijk totaal niet mag gebeurt. Namelijk dat je kijkt naar de troon van God op aarde. Naar die ruimte waar één persoon per jaar maximaal in mag. En
dan moet hij ook nog zonder zonde zijn, want anders dan kun je hem naar buiten trekken weer. Dan valt hij dood neer en dan...
Precies. Ja, nou ja, je kunt nagaan. En ja. Je kijkt dan en tot je ontzetting staar je opeens rechtstreeks de ruimte van de troon van God in. En wat zie je? Niks natuurlijk. Je ziet, er is daar niks. Het is een lege plek. En misschien is dat, zegt Pieter Rollins in dit verhaaltje, dan wel een soort van de ultieme godservaring van de Joods-Christelijke God. Die altijd wegduikt voor elke beschrijving en elke definitie.
Waarom zou je dat doen eigenlijk? Stel dat hij wel God is, maar dat hij wil niet een onderdeel worden van mijn systeem, mijn denken, mijn waarden. En toch wil hij wil wat
hij wil iets
met die wereld, ja. Maar niet op die manier, nooit op de manier dat wij dat denken. En dat is een lastige ding.
Ja, zeker. Ja, dat is,
wij hebben
dat is
iets concreets nodig.
Dat is een onhebbelijkheid, ja.
Ja, dat is niet oké. Okay.
Ja.
Maar wat is daar het goede nieuws van? Is dat dan, zit daar dan de kern in van verzet dat je kan zeggen, van, nou, je, tegen systemen, tegen machten, tegen door politieke spelletjes heen kijken, dat het een andere dimensie is. Het geeft een, corrigeert ook mijn eigen onhebbelijkheden en...
Ik las het boek van Joris Luijendijk, dat net uit is, dat heet Hoop. En Joris Luijendijk zegt, 2019 is het jaar waarop ik mijn hoop definitief verloor. En dus heb ik 100 mensen, wetenschappers, kunstenaars, dus heb ik gevraagd, wat is voor jou, wat geeft jou hoop? En ik dacht, het is interessant, even kijken wat ze dan zeggen. En in de inleiding zegt Joris Luijendijk, je hebt twee soorten hoop. De passieve hoop van Obama, die zegt, stem op mij hoop. En je weet eigenlijk nooit precies wat het inhoudt, maar het is voldoende om op te stemmen. En je hebt de actieve hoop die mensen echt in beweging kan zetten. Nou, die hoop, zegt Joris Luijendijk, ben ik dus kwijt. Dat het nog goed komt met het klimaatprobleem. Dat we de vluchtelingencrisis kunnen bezweren op een of andere manier. Dat we een beetje menselijkheid houden in het land, enzovoort. Dat ben ik allemaal kwijt. Maar die actieve hoop, dat is eigenlijk, zegt hij, een soort buitenboordmotor. Die je kunt gebruiken op het moment dat de wind stilvalt en je zeil niet meer vol loopt, zo gezegd. Dus, en ik dacht, dat is een interessante definitie. Buitenboordmotor. Dus ik kijk in dat boek wat mensen dan aan vormen van hoop geven. Nou, dat zijn vaak hele kleine dingetjes. Weet je wel, één stukje in je werk dat dan toch voldoende hoop geeft om te denken dat het goed gaat. En ik las dat en ik dacht, eigenlijk kom ik natuurlijk helemaal geen buitenboordmotoren tegen in dit boek. Want je zou met Einstein kunnen zeggen, problemen kunnen natuurlijk niet worden opgelost op dezelfde manier waarop ze tot stand zijn gekomen. Een echte buitenboordmotorhulp, hoop, is misschien wel, vereist misschien wel echt een volstrekt andere manier van denken.
Een motor die echt ergens buiten is, maar niet hier.
En dat zou zomaar eens, zeg maar, het hoopgevende element kunnen zijn van, van een God die zich dus continu onttrekt aan menselijke logica. En ik, weet je, ik vind het best lastig om dat te geloven. En ik vind het al helemaal moeilijk om dat concreet te maken. Maar ik vind dat...
Maar er zit wel een hoop gevend element in voor jezelf.
Ja, ik vind het wel een goed verhaal eigenlijk. En ik vind het eerlijk gezegd een beter verhaal dan alle verhalen die ik in het boek las. Want die waren toch allemaal een beetje... Ja, klinkt wel tof. Leuk dat jij er wat aan had of zo. Maar het raakte allemaal niet echt, vond ik, in het boek. Dus ik dacht, waar is nou echt een theoloog die zegt... ik heb ook hoop, maar dat komt echt van de echte buitenboordmotor. Nou, dan kan ik me wel voorstellen dat die God uit het Oude Testament en het Nieuw Testament... dat die nog wat te melden heeft.
Ja, en in die richting zoek je... en dat, maar dat deconstrueert, hè, als het dan postmoderne term gebruikt... ook een beetje jouw rationele benadering. Hè? Ja. Ik zeg wel, erg stopt dat ook weer. Want ja, weet je, hier is het niet meer redelijk. In ieder geval niet een model wat je weer... Je zou hier ook een model van kunnen maken. Maar dat onbepaalde vraagt natuurlijk een houding die open is...
Ja.
En die zich laat verrassen.
Ja. Ja.
En dat is, ook een levenswijze die iets kost. Een soort toevertrouwen aan iets wat nog niet. Wat je niet in de handen hebt. Dat juist gelooft door wat je nog niet aan informatie hebt.
Ja.
En aan zekerheden.
Ja, dus ik zeg wel eens. Mensen vragen regelmatig aan mij: geloof je eigenlijk in God dan of zo? Hè?
Ja, ja.
Ik dacht, ik kan twee dingen doen. Ik zeg ja of nee. Maar ik heb me voorgenomen om nooit nee te zeggen. En eigenlijk vind ik zowel ja als nee eigenlijk allebei een beetje te makkelijk of zo. Alsof je dat inderdaad zomaar met zo'n antwoord kunt pareren.
Mm-hmm.
Ik heb me voorgenomen... Sorry?
Ik zei, en over welke God heb je het dan?
Ja, dat ook. En ik bedoel, het klinkt een beetje zijig hoor. Ja. Zo van, ja, maar goed, ik heb me voorgenomen als mensen dat vragen, dan zeg ik meestal wel. Ook als ik op dat moment even heel weinig geloof. En dat zegt dan niet altijd iets over de beschrijving van waar ik op dat moment precies sta. Want ja, dat is lastig om te zeggen. Maar wel... over een richting waar ik liever naartoe wil. En ik ga liever naar een wereld waarin ik wel geloof in God... dan naar een wereld waarin ik niet geloof in God. Want ik vind uiteindelijk dat evangelie, zeg maar, vind ik een beter verhaal... dan andere verhalen die ik ken. In die zin vrijzinnigheid bijvoorbeeld. Hè, of, nou ja, dus het boek van Tom Wright waar we het net over hadden... die vier geluiden, die kun je ook gebruiken om iets heel moois over het humanisme te zeggen of zo... Voor mij is dat te weinig. Ik zoek echt wel meer. En ik heb een soort denkrichting waar ik mezelf inderdaad een beetje op vastleg.
Mm.
Waarvan ik af en toe de hoop heb dat daar iets uitkomt. Mm. En dat is een beetje hoe ik dat zie, ja.
Ik dacht, misschien moeten we ook het vliegtuig even laten landen, zeg maar. Voor, nou ja, als we een beetje denken aan de mensen die deze podcast waarschijnlijk luisteren. Nou, zijn misschien wel leeftijdsgenoten van jou. Maar wat betekent dit nou eigenlijk allemaal voor het leven hier en nu, zeg maar? Dus hoe... Kun je hier nog een... wat betekent dit voor je dagelijks leven? Hoe ga je dan als je 's ochtends gewoon opstaat... en je kust je vrouw of je partner... en je gaat naar je werk... En,
of je hoopt dat je snel eentje vindt.
Ja, ook. Maar wat doe je dan? Zeg maar? Hoe gedraag je je dan? Heb je...
Ja, dat vind ik een hele goede vraag. En ik vind mezelf heel slecht in het beantwoorden van.
Want ook, je hebt ook wel even beschreven om nog iets aan toe te voegen. Je bent ZZP'er, soms ben je aan het eind van je klus. En dan denk je ook van ja, nou ja, wat moet ik nu?
Ja.
Je zit er nog op mij te wachten.
Ja.
In die dimensie doet het daar ook iets? Of is het meer een voor de hooggestemde huis, ja, zeg maar studeerkamer momenten?
Ja. Nou, als ik eerlijk ben, is de manier waarop ik hierover nadenk tamelijk studeerkamerachtig. Ik ben niet iemand die uitblinkt in fantastische voorbeelden van hoe dat deze gedachten heel erg belichaamd worden of zo. En ik weet niet of je daarna vraagt, hè, maar praktische tips erover of zo. En dat is ook omdat ik daar zelf lang niet altijd antwoord op heb. En misschien, om de brug te slaan, misschien is wat mij helpt ook wel om de twee best wel uit elkaar te trekken. Dat geloof, ja, weet je, ik vind het interessant om daarover na te denken. En ik geloof ook echt dat er iets zinnigs over te zeggen valt. Het christelijk verhaal in de postmoderne cultuur. Vaak op een manier die echt anders is dan verwacht. Hè, met behulp van christelijk atheïsten als Slavoj Žižek en zo. Dus nou, daar heb ik wat aan. En daarnaast woon ik in een groep met mensen waar ik heel veel betekenisgeving in vind. En dat heeft wel echt iets te maken met... In ieder geval mijn christelijke achtergrond. Ja. En ook wel een beetje met de wereld waar ik liever in leef en zo. En waar ook God echt wel een rol speelt. Dus als ik na het eind van het jaar denk, wat was nou het meest bijzondere of mooie wat ik heb meegemaakt? Zoals ik net ook zei, kom ik dus gauw bij dingen uit mijn huis terecht. Er was een dame bij ons in huis, Roemeense achtergrond. En die zei, moet je nou luisteren, ik ben iemand tegengekomen, is ook Roemeens van achtergrond. En die zei, ik wil dit jaar mijn verjaardag vieren. En ik dacht, is dat niet leuk om dat bij jou in dat huis te doen? En mag dat? Vroeg ze aan ons. En ik dacht, dat is een gekke vraag, want we kennen die dame helemaal niet. En waarom zou ze haar verjaardag bij ons willen vieren? Dus wij waren een beetje op onze hoede, maar in dit huis heb ik geleerd, je moet echt een goede reden hebben om nee te zeggen tegen dingen. Dus we zeiden ja. En die vrouw die was langs een afhaal Turk geweest ergens. En die had fantastisch lekkere dingen gehaald. En die kwam bij ons aan. En we aten met elkaar. We hadden heel erg leuk met elkaar. We hadden natuurlijk ook een taart geregeld. En we deden de lampen uit. We deden kaarsjes aan. En we gingen met z'n allen heel hard voor de zingen. En de tranen stroomden erover over de wangen. En na afloop hoorde ik ook een beetje het verhaal. Ze zei, ik heb 5 goede vriendinnen. Vorig jaar was ik jarig. En toen dacht ik, ik ga een feest geven. Ik heb een tafeltje geboekt in een restaurant en om 7 uur afgesproken met iedereen. En om 7 uur zat ik aan mijn tafeltje in het restaurant en om 8 uur zat ik er nog en er was niemand bijgekomen. Mm. En toen dacht ik, dit is de meest verschrikkelijke manier waarop ik een verjaardag heb gevierd. En wat ik nu ga, ik ga iets verzinnen om mensen tegen te komen met wie ik op een mooie manier mijn verjaardag kan vieren. En juist op deze plek hè, in ons huis. Kwam ze natuurlijk het type warmte tegen wat ze gewoon gigantisch gemist had het jaar daarvoor. En wat je misschien er ook niet zomaar overal tegenkomt. En ze ging natuurlijk naar huis. Misschien dat ze toen ze naar ons huis toe ging, dat ze dacht, ik kom iets geven. Maar ze ging natuurlijk naar huis en ze wist zeker dat ze nog nooit een mooiere verjaardag had beleefd. En ze heeft natuurlijk vooral dingen ontvangen. Nou, dat zijn dingen, dat zijn natuurlijk echt fantastische verhalen die je nog eens in een podcast doorvertelt. Die mij ja maken.
Ja, ja. 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 Mooi. Nou, dankjewel voor dit gesprek. En mooi om een stuk van je verhaal te horen. Bedankt ook dat je persoonlijk werd. Dat is denk ik...
Hadden we niet gedacht. Nee, sorry.
Nee, is het een theoretisch boek?
Nee, maar goed, ik bedoel...
Ja, dat had je niet
hoeven iemands persoon. Ja, dat stuk dat voegt wel enorm toe.
Dat is mooi, ja.
Ja, oké. Okay. Nou, dit was LifeQuest. Heb je een vraag of een opmerking of een tip? Laat het ons weten. Dat kan via lifequest@gmail.com. We zijn er binnenkort weer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. En jij wel thuis.
Dankjewel.